Ik zei, ik zie de roos als een wrak in aanbouw. Ze zwierden aan de kroonluchters boven de romige hapjes. Met een vorkje porde ik van alle kanten in het gebakje. Vat vol ongenoegen dat ik ben, inclusief slenterhart dat al 2 dagen zijn plek niet meer kent. En ik maar denken. Ik liet haar gaan, maar niet zonder slag of stoot. Geen letter hortte uit mijn mond, ik stotterde alleen rook. Toen ze zei, dag, ik hou van je, riep ik heel hard tegen het plastic ivoor. Dag telefoon, dag.
Wat omschrijf je hier? Is dit een scène? Is dit een gevoel? Is dit een humeur?
Het eerste is...
Vertel eens iets over dit gedicht.
Ja, oké. Het gedicht is voor een groot deel ontstaan doordat iemand vertelde over een voetballer. Ik hou niet van sport, maar die anekdotes zijn wel vaak heel goed. Dat er een voetballer was in Brazilië, die had een, die had in de tijd van Pelé volgens mij, die dan eigenlijk beter had voetbal tijdens een wereldkampioenschap. En daarvoor eigenlijk geen aandacht aan werd geschonken. En hij kwam van de microfoon na die wedstrijd, was helemaal back-off. En in één keer waren die journalisten natuurlijk allemaal heel vriendelijk en helemaal geïnteresseerd. En hij, het enige wat hij deed was tegen de microfoon tikken. En toen zei hij, hallo microfoon. En toen is hij weggelopen.
En dit?
En toen was deze de uitdaging
van
om
Pelé
daar iets mee te doen.
Ik zou bijna willen zeggen, lees het nog 1 keer voor. Maar goed, we hebben het wel onthouden.
Ja,
wat
er gebeurde,
het staat ver weg van het mondiale topvoetbal, wat ik zojuist gehoord heb.
Ja, wat er gebeurde ook was dat ik ergens zat bij een goede vriendin. En we zaten te praten de hele avond met wijn erbij. En ik had volgens mij rozen voor hem meegebracht. Die had ik op tafel gezet. En ik keek eens naar die rozen en ik had niet veel vertrouwen meer in de liefde. En ik dacht van, die roos, dat is eigenlijk een wrak in aanbouw. Ja, zo is dat ontstaan. En dan, dan gaat er meer over klank op een gegeven moment. Zo die kroonluchters. En ja, ik
weet het nu nog 1 keer voor. We denken aan Pelé en we denken aan die verloren avond met die vriendin en die wijn.
Ik zei, ik zie de roos als een wrak in aanbouw. Ze zwieren daar de kroonluchters boven de romige hapjes. Met een vorkje porde ik van alle kanten in het gebakje. Vat vol ongenoegen dat ik ben, inclusief slenterhart dat al 2 dagen zijn plek niet meer kent. En ik maar denken, ik liet haar gaan, maar niet zonder slag of stoot. Geen letter hortte uit mijn mond, ik stotterde alleen rook. Toen ze zei, dag, ik hou van je, riep ik heel hard tegen het plastic ivoor. Dag telefoon, dag.
Ja, en dan denk ik nu dus voortaan altijd aan Pelé. In de introductie van dit programma werd gezegd, en daarin werd je geciteerd, als het gaat over poëzie en heeft poëzie een taak, wat zeer de vraag is. Maar in ieder geval, jij antwoordt daarop, ik maak taalmachines die een probleem oplossen waarvoor ze niet geschapen zijn, omdat ze nergens voor geschapen zijn. Behalve in het geval van het veroveren van een geliefde of het verwerken van de dood. Mag ik het eens over dat laatste hebben, het verwerken van de dood?
Ja, tuurlijk.
En poëzie die je daarbij helpt, misschien?
Ja, ik geloof niet zozeer dat het heel erg helpt. Maar het is wel hele goede benzine voor poëzie. Als je tenminste niet heel erg heel dramatisch maakt. Want de gedichten die ik heb geschreven over de dood zijn vooral in het begin geweest. Gedichten die ik schreef over de dood van mijn moeder. Die is overleden toen ik 13 was aan kanker.
Mm-hmm.
En daarbij maakte ik een soort mythologisch verhaal om haar dood heen. Ik bedacht dat de dood tijdens haar bruiloft eigenlijk met mijn vader al op bezoek kwam. In de vorm van een oude vriend. Die haar probeerde te verleiden. Ook als een soort duivel, zeg maar.
En dat schreef je toen je 13 was? Of dat
dat heb ik later geschreven. Ik schreef... mijn eerste Friese gedichten gingen allemaal eigenlijk over de dood van mijn moeder. Over hoe ik me dat herinner. En er zat ook een bepaalde snelheid en vaart in. En het miste heel veel overbodige dingen die mijn poëzie daarvoor misschien wel had. Dus het was zo bevlogen dat het ook wat pregnanter werd. Dus die dood heeft heel veel invloed gehad.
Hebben die gedichten eigenlijk ook gemaakt dat je het gevoel had dat je een dichter was?
Ja zeker. Dat heeft mij echt ongelooflijk veel stappen vooruit gezet. Dat is heel eigenaardig. Ik schreef vroeger ook liedjes. En daarin gebeurde het ook. Dat als ik dan een liedje erover schreef. En eerst 10 jaar van mijn schrijven schreef ik eigenlijk alleen in het Engels. Was het ook zo dat de eerste keer dat ik echt een goed gedicht over mijn moeder schreef. Dat het toen pas goed was. Dat ik dacht, oh, wauw. Dit is goed. Dit is strak. Of dit zwabbert niet zo.
Mm-hmm. Zou je een gedicht willen voorlezen?
Ja, ik zal...
En leid het zelf even in.
Ja, ik lees het eerst in het Nederlands voorlezen, het beste. Het is uit de cyclus Geboorte van het Zwarte Paard.
Oh, je gaat het ook dan liever eerst in het Fries?
Eerst in het Fries?
Ja, je hebt het ooit in het Fries geschreven, neem ik aan.
Ja.
Vertaling is
Geboorte van het Zwarte Paard. En het gaat over... Het Zwarte Paard komt uit een van de theorieën van Freud volgens mij. Die het dus in een van de gedichten zat een wit paard en toen zei een vriend van mij, ja, maar ken jij die theorie van Freud? Dat er twee paarden zijn die volgens mij de dood dooien ophalen of voor de dode uitlopen. En het eerste gereed heet ploegen. Ze skeuwelt mij de deel aan het einde van het feest van haar trouwerij. Bewaarde de laatste dans voor hem die het haar verlierde maar lichte bewegings. Ze tocht dan hoe ze terug de tier ploegen, terug grauwe kluten klaar die het onder haar slee beziede boetje maar haar skwon. Hege hakken dat zijn peer dagen liener net op rennenkoers zonder te knuffelen. Boeten naast de doors zit een anker dat haar stut west hier voldien te glimpjen in zijn nije rol als ornament. Punt in een modder die terug haar beide boren van leer ze zo klap wie je voordat ze erin komen mochten. Zeggen ze mij onwennig eens hoe daarbinnen een danser de wetten van de zwierde krijgt bruts. En in haar jonge eigen daver de hemelblauwe gleinstring. En dan de vertaling. Ploeg. Zij schuifelt met de dood aan het einde van het feest. Haar trouwerij bewaarde de laatste dans voor hem, die haar verleidde met lichte bewegingen. Zij dacht aan hoe ze door de tijd ploegde door dikke kluiten klei, die onder haar sleep verstoppertje spelen met haar schoenen. Hoge hakken waar ze een paar dagen geleden nog niet op kon lopen, zonder te struikelen. Buiten naast de deur staat een anker dat haar staart was geweest voldaan te glimlachen in zijn nieuwe rol als ornament. Punt in de modder die door haar beide broers van laarzen afgeklopt was, voordat ze binnen mochten komen, zagen ze met heimwee hoe daar binnen een danser de wetten van de zwaartekracht brak en in hun jonge ogen doofde de hemelblauwe glinstering.
Ontroerend gedicht.
Dank je.
Vanochtend, ik moet denken aan Peter Vos, die vanochtend 3 uur lang geïnterviewd werd bij de VPRO in het marathoninterview en die... ook zeer veel van poëzie houdt en die een gedicht van Gorter voorlas, maar okay. Daarbij bijna in snikken moest uitbarsten.
Ja, dat heb zo ik niet vaak. Ja.
Heb je dat wel eens gehad?
Ik heb het bij muziek gehad. Ik heb het nog nooit bij een gedicht gehad. Maar wel dat ik zelf aan het schrijven was. Dat ik niet moest in huilen uitbarsten, maar dat ik er wel dacht van, ja, dit is raak.
En misschien wel met name toen je schreef over de dood van je moeder?
Ja, maar dit is voor een heel groot deel fictief.
Mm-hmm.
Dus ik probeer wel uit te zoeken wat het voor mij betekent en hoe die dynamiek binnen het gezin was. Maar het is niet iets wat mij heel erg ontroert. Ik heb wel de betrokkenheid gebruikt,
mm-hmm.
Maar niet de ontroering.
Welke muziek ontroerde je?
Ja, Marillion is voor mij een grote... daar zitten stukken bij waar ik echt van door de grond kan gaan.
Dat moet je echt aan veel mensen uitleggen, denk ik.
Ja, heel veel
Marillion
mensen,
is
ja.
Een soort metal, symfonische...
Nee. Het was een symfonische band die wel heel goed tegen de pop en rock aanleunde. En de zanger Fish ging erbij weg in 87, 88. Toen kreeg ze een nieuwe zanger en toen werden ze helemaal niet meer gedraaid op de radio. En ze maken nog steeds muziek die eigenlijk best wel modern is en helemaal niet metal is. Maar ja, het is rock, maar het is ja, prog rock noemen ze dat tegenwoordig.
Het worden heel weinig mensen serieus genomen.
Ja, maar de mensen die ik het heb laten horen vinden het vaak heel mooi.
Maar dat jij uitgerekend door zo'n groep ontroerd raakt, terwijl je zelf dit soort poëzie schrijft en ik neem aan heel veel poëzie leest.
Ja, ja, heel veel.
En,
ja.
En daar in wezen onaangedaan bij blijft.
Nou nee, dat is niet waar. Nee, onaangedaan, dat zou te veel zijn. Er zijn veel poëzie die me zeker wel raakt. Bijvoorbeeld Herman de Koning's gedichten over dat ongeluk. Dat is natuurlijk, dat doet je heel veel. Maar poëzie werkt voor mij ook op een rationeel niveau wat meer, zeg maar. En dat is bijna ook een emotie die heel heftig is. En die muziek van Miljan heeft kietjes, ja, op bepaalde momenten wel. Maar ik hou ook van nu dan echt van een heel kietserige film, zoals zo'n film, een beetje Dante-achtige film van Robbie Williams, waar je die dan naar de hel moet gaan om zijn vrouw te halen die zelfmoord gepleegd heeft. Ja, dat is voor sommige mensen tenen krommend, maar voor mij is het prachtig.
Ja, gelijk heb je. Wat is het meest ontroerende moment in de bundel dat het zo hoorde, wat jou betreft?
Wauw, dan moet ik even spieken.
Geef, hè?
Het is het meest ontroerende moment.
Nou, als het
ook die van de... Dat is denk ik... Er zijn twee gedichten. Eén van de gedichten is Tong. En het andere gedicht is denk ik Wie woont er in de mantel van het zwarte licht.
En waarom zijn dat ontroerende momenten voor jou?
Tong, omdat ik weet niet helemaal over welke emotie het gaat, maar er zit een regel en die gaat over wat ik wens is Ik moet het er even bij pakken, dat is handig.
Het is zo gek om te horen. Ik weet eigenlijk niet helemaal precies waar het om gaat. Jij smijt gewoon woorden op dat papier, zoals Karel Appel ooit zijn verf. Nee, ik denk dat je die kwalijk probeert te begrijpen.
Ik schrijf vrij veel gedichten.
En dan staan er opeens zinnen waar je zelf ook door verrast bent, neem ik aan.
Ja, dat is de bedoeling. Ja. De bedoeling is dat de betrokkenheid er is bij de taal. Uh-huh. En bij je eigen leven en bij je eigen emoties. Maar niet dat je, niet tenminste bij mij, dat ik me niet direct daardoor laat leiden. Maar dat er bij mij komt eerst tevoren, er komt dus eerst een regel.
Ja.
Zoals wat ik wens, een helder hart voor een donkere nacht, oren die stoppen met huilen. En dan weet ik pas van, hey, het gaat ergens over. En of dan laat ik, maar dan moet ik nog steeds afstand nemen en kijken welke woorden erna komen die daarmee klinken, zeg maar.
Wij gaan het in alle rust verwerken, deze eerste poëtische les. Dit is Kunststof van de NPS. Wij krijgen al iets meer dan een half uur een prachtige poëziecollege van Tjeerd Bruinja, naar aanleiding van zijn bundel Dat het zo hoorde. Wij praten verder met Tjeerd Bruinja. Hij publiceerde de dichtbundel Dat het zo hoorde. We zijn er al een half uurtje over aan het praten. Tjeerd geeft een soort college van hoe je poëzie schrijft, maar vooral ook hoe je het moet lezen. Niet alles kan je namelijk begrijpen. Soms weer iets meer wel dan iets meer niet, maar je moet het ook ondergaan. Je moet het vooral in zijn klank ook mooi vinden, et cetera.
Ja.
Om er weer even in te komen, graag voorlezen het gedicht Dans, Maan, Dans, Ver. Dan gaat het vooral om klank en ritme. Ja. En niet zoveel over betekenis, denk ik.
Dans, Maan, Dans, Ver. Dans, Maan, Dans, Ver, dak, dak je kruismak, dak, dak de kransvaal. Viel ze, ja, ze viel zielsveel. En de maan kletterde hard. Mijn dans was niet dak genoeg, mijn lopen rende uit de hand. Ze zit. Ze zit. De maan danst, danst niet ver. Dak, dak, kruismak, dak, dak, de deur, gehinnik. Ze lacht, zet mijn hak uit de tent. Dak, dak, de kruismak, ik lach weer. Ik lach.
Ja, en nou ben ik toch weer die vervelende lezer.
Gelukkig maar.
Want er is vast een luisteraar die zich dan geheel in mij kan verplaatsen. Die vraagt, waar gaat dit nu precies over?
Ja, dit gaat over iemand die een beetje moeite heeft met een relatie. Die dat nogal als te, hoe zeg je dat? Die krijgt een beetje claustrofobie. Dus de dansmaan danst verder. Dus hij kijkt naar buiten. Een maan, typisch romantisch beeld. Dak, dak, je kruismak. Ja, dat dak boven zijn hoofd. Dat is die beklemming, zeg maar. Dak, je kruismak. Dus hij is niet echt heel potent meer. En heeft niet echt veel zin in die andere persoon.
Kijk.
Ja. Zo gaat het.
Ja, we moeten een beetje ons best doen. Dank. Even over iets heel anders, Tjeerd.
Ja.
Jij hebt je ontzettend ingezet de afgelopen jaren voor het poëtische leven, zal ik maar zeggen, in het noorden van het land.
Ja.
Veel festivals georganiseerd, in veel groepen gezeten, bij veel tijdschriften betrokken geweest, bij bloemlezingen betrokken geweest, bij cd's betrokken geweest, bij radioprogramma's betrokken geweest. Als het over poëzie ging, was jij in ieder geval in de buurt.
Ja.
Schets ons eens het huidige, jonge, poëtische poëzie leven in Nederland.
In Nederland, heel Nederland. Dat is maar moeilijk om te zeggen. Denk
nou, maar in dat noorden dan. Daar gebeurt het
noorden
ontzettend
en
veel.
In Amsterdam en zo, en Nijmegen kan ik me wel een beetje volgen. Wat er gebeurt is volgens mij niet zo heel veel anders dan was. Is dat je hebt mensen, heel veel mensen die optreden. Dus die heel veel op podia staan en lullige cafés. En ik heb het zelf ook gedaan. En voor twee man staan voorlezen voor reiskosten en een bed bij de organisator, zeg maar.
Mm-hmm.
En veel drank. En mensen daarbij wordt vaak van gezegd dat ze ook poëzie schrijven die voor het podium is. Maar in mijn geval blijkt het denk ik nu wel dat het helemaal niet het geval is. En er zijn wel meer mensen te noemen die dat niet doen.
Maar noem ook eens wat namen van je leeftijdgenoten.
Leeftijdgenoten. De mensen die klein een beetje ouder zijn.
Introduceer ons eens in die wereld. Van de jongste poëzie.
Echt de jongste poëzie heb je Sigrem Geertsma. Die was genomineerd voor de Buddingprijs. Die schrijft poëzie die... dat heeft toch geen enkele recensent opgemerkt. Die heel erg doet denken aan H.T. Balk. Die de laatste PC Hoofdprijs heeft gewonnen. Maar alleen zijn onderwerp is veel moderner. Dus het is bijna science fiction-achtige gedichten. Het zit ook nog wel heel erg dicht gesmeerd. En het zou wel iets opener mogen. En er zit weinig humor in. Maar
we hopen dat hij luistert.
Het is heel bevlogen. Ja, ik kan het ook tegen mezelf zeggen. Hij zit bij mij in een groep gewassen. Wij treden op met beatbox en met een synthesizer en heel heftige muziek. Ja, en andere mensen die bezig zijn. Iemand als Tjitske Musche. Die staat wel eens in de Revisor. En die stond ook in een bloemlezing vanuit de lucht.
Ja, maar mag ik even terugkomen op die groep gewassen? Want dat zeg je maar even tussendoor. Groep gewassen, alsof het een beatband is.
Ja.
Om maar eens een ouderwetse
woord te gebruiken. Ik weet wel dat niet iedereen het door kent. Maar mensen die op literaire festivals zijn geweest, die zouden het bijna wel moeten kennen.
Wat, maar wij weten van niks. Ik weet in ieder geval van niks. Dus wat is gewassen? Wie zijn dat? Wat doen jullie?
Okay.
Hoe vaak komen jullie bij elkaar? Wat zijn de regels van de club? Wat is de mores? Etcetera.
Oh, dat is een heel lang verhaal. Net zoals elke band gaat het wel eens moeizaam. Maar Gewassen bestaat uit L&D Jozef. Dat is een mediakunstenaar. Die maakt beeld bij onze optredens. En dan is Raoul Tepen. Die maakt... die doet de beatbox, dus met zijn mond een drumstel nadoen, waardoor elk lid van Gewassen nu thuis onder de douche ook staat te beatboxen eigenlijk. En dan hoop dat het ook een keer, dat ons ook eens lukt. En hij maakt ook beats, gewoon met een computer.
Maar goed, ik kan als zaaleigenaar, of weet ik veel wat, kan ik jullie huren? Ik bel jullie op en dan komen jullie met z'n allen.
Dan komen we met z'n allen.
En dan verzorgen jullie een avond van een uurtje van behalve.
Nou, het is meestal een half uur. Een half uur waarin wij echt, zeg maar, knallen. Ja, we kunnen ook wel twee keer een half uur doen, maar als je een uur lang met poëzie op het podium staat, zelfs als er muziek achter is, ja, het wordt saai. Het is te moeilijk te bevatten om dat heel lang door te kunnen volgen. Of je moet heel erg op die muziek gaan leunen. Maar ja, waarom sta ik er dan nog voor?
Maar voorbeelden als de Nacht van de Poëzie in Utrecht bijvoorbeeld. Of Poëzie in Carré. Ja. Een legendarische avonden waren eind jaren 60. Dat was gewoon 2,5 uur naar Roland Kost luisteren.
Maar niet naar één dichter.
Nee, naar een hele hoop. Ja. Maar ook naar dat soort poëzie.
Ja, maar dat soort avonden staan we dus ook wel. Dus wij treden wel op. Maar dan als onderdeel van een programma. En jij noemde het voorbeeld van, kan iemand jullie boeken voor 2 uur lang? Nou, als ze dat doen, dat kan. Maar dan haal ik wel veel van vrienden erbij om tussendoor ook wat te doen.
Ja, ik geloof dat we iets kunnen laten horen, hè, van Gewassen. Laten we dat maar even doen. Dan weten we een beetje waar we over praten.